Een mededeling in verband met de huisbezoeken voor woensdagavond bij MSP en P. Vroegendewij, beide in de Emmalaan. Donderdagavond bij de gezusters Born, Hobbemastraat, en bij C. Jansen, Juliane van Stolberglaan. En ook op donderdagavond bij mevrouw van de Tak, Berkelaan, en mevrouw Esterlink, Hobbemastraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 105, en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 105, vers 2 en vers 3. De schriftlezing vanavond is uit het Johannesevangelie, het eerste hoofdstuk, de versen 35 tot en met 52. Johannes 1, vers 35 tot en met 52. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 25. Zere goedheid kent geen palen. Johannes 1 vanaf vers 35. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, ziet het Lam God. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijn de meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jonas, gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de zonen Gods, gij zijt de koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij, gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Wij doen thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Tekstwoord voor vanavond is uit het gelezen Bijbelgedeelte uit het eerste hoofdstuk naar Johannes. En daarvan het 44e en het 46e vers. Johannes 1 vers 44 en 46. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus. Tot zover dit vers. En dan vers 46. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Laten wij over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen bidden. Barmhartig en getrouw God, gij die de hemel hebt tot uw troon en de aarde tot de voetbank uw voeten, gij zijt de Almachtige, gij zijt die grote en die verheven God. En wij zijn vlees, wij zijn sterfelijke mensen, wij zijn stof. Gij hebt ons uit het stof geschapen en gij hebt zelf gezegd, tot stof zullen we wederkeren. En tussen het ogenblik van onze geboorte en het moment van ons sterven leven wij en zijn wij. Maar Heere, dan komt de tijd van onze ontbinding, van onze losmaking. Dan komt de tijd van het onder de macht en de heerschappij van de dood verkeren. Sterfelijk en vergankelijk en nietig en klein, gering zijn wij. Bovendien, Heere, en dat is nog veel ernstiger, wij zijn schuldig, wij zijn boos, wij zijn verdorven in ons bestaan. We doen het verkeerde en we zijn verkeerd. We zondigen tegen u en we zijn zonde. Heere, we hebben ongerechtigheden bedreven en we zijn in ons bestaan ongerechtig. En als wij dan tot u komen in onze sterfelijkheid en vergankelijkheid en bovendien in onze onwaardigheid en schuld, hoe zouden we het eigenlijk durven? Abraham, uw knecht, zei: ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. En uw knechten van ouds hebben het beleefd en hebben het beleden, zoals Job, daarom verfoei ik mij in stof en as. Heere, geef dat die gestalte ook de onze mag zijn, dat wij er iets van beseffen, dat er een afstand is tussen u de Heilige en ons. Een afstand zo groot als de afstand tussen hemel en aarde. Een afstand die wij ook niet kunnen overbruggen. Een afstand die zo oneindig is dat we het ons niet eens kunnen voorstellen. Verschil tussen heiligheid en onheiligheid. Tussen gerechtigheid en ongerechtigheid. Tussen vlekkeloosheid en verdorvenheid. O God, doe er ons iets van beseffen, opdat ootmoed ons bekleden mag. En opdat we in ootmoed voor u buigen. En opdat we het ook in oprechtheid beleven en zo ook beleiden kunnen: Heere, we zijn niet waardig om onze ogen op te slaan naar de hemel. En nochtans, Heere, gij hebt het ons in uw woord geopenbaard, dat er een toegang is, een geopende toegang, ook voor zulke onwaardigen in zichzelf. Ge hebt het gezegd in uw woord, dat mensen van wie gij geen goed woord kunt zeggen, mensen in wie geen goed woont en die nooit iets goed zullen doen uit zichzelf, dat ze toch mogen komen en dat ze zich voor uw aanschijn mogen nederbuigen. En ge hebt het gezegd, laat al uw begeerten bekend worden bij God. Heere, ach, als het van ons moest komen en als er in ons enige grond moest zijn, we zouden niet kunnen, we zouden niet durven naderen tot de troon uwer genade. Ons hart veroordeelt ons, de wet beschuldigt ons. Heere, wij dragen vuile klederen en de vorst der duisternis wijst er ons op. En wat zouden we voor uw heilig aangezicht kunnen brengen? Wat zouden we u kunnen voorstellen? In ons is er geen enkele grond en geen enkel recht. Maar nu hebt gij de weg geopend voor schuldigen en ellendigen. Heere, o wij bidden u, doe ons ook iets van dat wonder, van dat onbegrepen wonder verstaan. Van dat wonder dat ook nooit begrepen zal worden, ook niet in de eeuwigheid. Van dat wonder dat gij nog met zondaren te doen wilt hebben. En dat gij ze zelf nog tot u nodigt, ja, dat gij eerst al tot hen wilt komen. Heere, wilt gij ons dan ook iets van het wonder van deze kerkdienst doen beleven? Want het is een wonder, dat wij die verdiend hebben om voor altijd verloren te gaan, mogen horen de woorden der zaligheid. Dat we in plaats van in de buitenste duisternis geworpen te zijn, nog mogen leven onder het licht van uw genadeboodschap. En dat ge het ons ook vandaag nog zeggen wilt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heere, is dat geen wonder? Wij bidden u, doe het ons als een wonder beleven. Maar geef ons dan ook genade om de tijd uit te kopen en om u de Heere te zoeken met ingespannen krachten. Om u nodig te hebben, om in u de zaligheid te zoeken. Genoeg tijd is er voorbij gegaan, o God, in de dingen die geen zin en wezen hebben. Bekeer ons van onze ijdele wandel. Bekeer ons tot u en doe ons wandelen in uw wegen. Geef ons de genade van uw geest, voor het eerst of bij vernieuwing. En laat de prediking van uw woord vrucht mogen dragen in ons leven. Heere, u kent ons. Niets is voor uw alziend oog verborgen. Gij kent de beproefden en de bedrukten in ons midden. Gij kent de benauwden van geest. Gij kent de verslagenen van hart. Gij kent de eigen gerechtigen. Gij kent degene die het bij zichzelf nog vinden. Gij zijt bekend ook met degene die in onverschilligheid voortleven en die u niet nodig hebben. Gij kent het wier hart alleen maar uitgaat naar de dingen van beneden. Gij weet diegenen, heren, die geen lust hebben om u te vrezen. Maar gij kent ook diegenen in wier hart die hartelijke begeerte gekomen is om u te mogen kennen. Dat gebed dat gij u aan hen wilt openbaren. Gij kent het, gij kent ze, heren, in wier hart de liefde tot u en tot uw dienst is uitgestort. Gij weet de begeerte, ook de verborgen begeerte. Gij kent het zuchten, gij kent het uitgaan. Heren, o wij bidden van u dat gij een ieder wilt schenken naar wat hij of zij van noden heeft, jong of oud. Heren, wij bidden u om de genade der bekering. Wij bidden u om die genade die u verheerlijkt. Ach, schenken ieder onzer wat we behoeven, naar de mate, naar de rijkdom van dat volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Niet om enige gerechtigheid aan onze kant, maar uit loutere ontferming. En doe u zelf nog vinden, o God. Gij die het zelf gezegd hebt, in uw eigen getuigenis lezen we het, dat u die God zijt die geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Heren, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk, Zegen al uw knechten waar ge hen ook gesteld hebt en waar ge hen ook opgedragen hebt om uw woord te verkondigen. Doe hen dat werk verrichten in afhankelijkheid van u. Doe hen opzien, leer hen opzien tot u. En schenk hen in hun bediening alles wat ze behoeven. Zegen de vergaderingen van uw volk. Heren, wij bidden u dat gij het werk dat gedaan mag worden in het midden der gemeente zegenen wilt, maar ook het werk dat buiten de gemeente geschieden mag, op zendingsvelden, in de verkondiging van het evangelie, onder de heidenen en onder het volk Israël, en ook in de evangelisatie, en waar uw naam ook uitgedragen wordt, Heere, wilt gij al die arbeid met uw onmisbare zegen bekronen en het dienstbaar stellen tot de komst van uw heerlijk koninkrijk. Ach, het is donker in deze wereld. Donker in politiek opzicht, in alle opzichten eigenlijk, maar zeker ook geestelijk gesproken. Heer, er is wel godsdienst, alhoewel dat toch ook op zijn retour is. En alhoewel er steeds meer zijn die het ook openlijk erkennen dat ze geen godsdienst meer beleiden. Maar heren, wat er dan nog aan godsdienst is, ach, daarvan moet ook gezegd worden, van althans veel ervan, dat het niet de dienst des Heren is naar uitwijzen van het evangelie. O heren, er is eigenwillige godsdienst. Er is een evangelie dat geen evangelie is. Er is een godsdienst die niet teruggaat op uw onfeilbaar woord en getuigenis. En zo worden er zielen misleid. Misleid voor de eeuwigheid. O, wij bidden van u, laat uw woord, uw eigen woord, gehoord worden. En maak uw kerk getrouw om dat woord uit te dragen, waar gij er ook maar gelegenheid voor geeft. Heren, laten we ons niet verliezen in beuzelingen en in onbetekenende dingen, want daarmee dienen we u niet. Daarmee dienen we hoogstens onszelf. Maar wilt gij ons genade geven, wilt gij uw kerk genade geven om uw woord recht te verkondigen en om bewogen met het heil van zovelen die ten dode toe wankelen, dat woord te uit te dragen en zo ook te zoeken zondaren te mogen dienen met dat heil dat in Christus is. Vergeef al onze zonden, o God. En dat alleen om de verdiensten van uw Zoon, ja, hoor ons, om zijnentwil. Amen. Psalm 34, het tweede en het vijfde vers. 34, vers 2 en 5. In het eerste hoofdstuk van zijn evangelie vertelt de apostel, de evangelist Johannes, ons onder andere ook over het feit dat de Heer Jezus begonnen is om een kring van mensen om zich heen te verzamelen. Een kring van discipelen die hij later als apostelen zal uitzenden in deze wereld. Hij is het die hen roept en die hen tot zich trekt en die hen aan zich verbindt. Johannes vertelt dat op deze wijze eerst twee discipelen tot de Heere gekomen zijn, waarvan er één Andreas is. En Andreas roept op zijn manier, op zijn beurt Petrus en hij leidt hem tot Jezus en de Heere verbindt ook Petrus aan zich en aan zijn dienst. En dan lezen we in de woorden van onze tekst hoe een vierde tot de Heere komt, Filippus. Een discipel van wie we niet zoveel weten, vergeleken met Johannes en Petrus weten we van Filippus maar heel weinig. Maar wat we van hem weten is dat hij toch inderdaad ook op de, dat hij een echte discipel van de Heere was. Iemand die waarlijk de Heere had leren nodig krijgen en leren lief krijgen. Wat we van hem weten uit onze tekst met name was dat hij de Heere gevonden had, maar ook dat de Heere hem gevonden had. Nu is het zo, die discipelen komen alle tot de Heere en ze worden allen door het woord van de Heere aan hem verbonden, maar er is onderscheid. En de weg van de een is niet gelijk aan de weg van de ander. Er is altijd onderscheid in de manier waarop de Heere met mensen handelt. Hoewel, ondanks al dat onderscheid, zijn er toch ook dingen die ze alle gemeenschappelijk hebben. En een van de dingen die ze allen kennen, of ze nu Filippus heten, of Johannes, of Andreas, of Thomas, of hoe dan ook, en of ze nu in vroeger tijd tot de Heere gebracht werden, of dat ze vandaag de Heere leren kennen, in één ding of in twee dingen komt het in hun leven toch overeen. Die twee dingen die ons met name van Filippus beschreven worden en die we in onze tekst vinden. Zij vinden de Heere en de Heere vindt hen. Die twee dingen vinden we toch in onze tekst, nietwaar? In vers 44, des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus, hij vindt deze mens. En in vers 46, Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben gevonden dien van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus. Wij hebben gevonden. En dat is allebei waar. Wat de Heilige Geest getuigt in het 44ste vers, dat Jezus Filippus vond, is waar. Maar ook wat in vers 46 het getuigenis van Filippus is, tegenover zijn vriend Nathanael, wij hebben gevonden, dat is ook waar. Er is een tweeërlei vinden. En over dat tweeërlei vinden spreekt onze tekst en daar willen wij met elkaar vanavond het woord des Heren over beluisteren. En dan begin ik bij het laatste. Dan begin ik bij datgene wat Filippus getuigd heeft, bij zijn vinden van Jezus. Echter, Filippus was niet altijd en was niet direct iemand die vond. Trouwens, vinden is eigenlijk altijd het eind van een andere activiteit. Wat gaat er aan vinden vooraf? In welke weg wordt iemand een vinder? Wel, in de weg van zoeken. En zo was het ook gegaan in het leven van Filippus. Hij was, voordat hij vond, iemand die zocht. Wat zocht hij? Waarom zocht hij? Waar zocht hij? Wel, wie zocht hij? Dat is eenvoudig te beantwoorden. Hij zocht de Messias. Hij zocht de Christus. Waarom zocht hij hem? Omdat hij, net als die anderen van wie we in dit hoofdstuk lezen, geleerd had dat de Messias nodig was. Filippus was gaan behoren bij dat volk dat in zijn leven heeft leren beoefenen een zeker adventsverlangen. Een adventsverwachting. Hoe kwam dat? Wel, Filippus en anderen hadden het gezien rondom hen, in de wereld waarin ze leefden, onder het volk waar ze deel van uitmaakten, dat de dingen vastgelopen waren. Maatschappelijk en politiek en ook godsdienstig. Het was allemaal vastgelopen. Neem nu de situatie van het volk Israël. Ze zijn geen vrij volk meer, maar ze worden overheerst door de Romeinen, hun vijanden. En er is geen denken aan dat de Joden zich ooit van de heerschappij van hun overheersers zullen kunnen bevrijden. In politiek opzicht zit de zaak vast. En Filippus weet ook niet hoe het moet. En Filippus weet ook niet hoe ooit de troon van David nog eens in eer hersteld zal worden. En hoe die Edomiet Herodes nog eens uit het land van Israël en van de troon in Jeruzalem zal worden verdreven. In politiek opzicht is de zaak vastgelopen. Geestelijk en godsdienstig ook, dat heeft Filippus ook ondervonden. En ik zal u straks bewijzen uit de schrift hoe we weten dat Filippus ook in godsdienstig opzicht heeft geweten dat de zaak vast zat. Deze man kon niet meer bevredigd worden in de synagoge. Hij kon niet meer tevreden zijn met de Joodse theologie en met de weg die de schriftgeleerden en de rabbijnen hem wezen. Filippus had wat anders nodig gekregen dan de weg die hem vertelde dat hij door de werken der wet wel vrede voor zijn ziel kon vinden bij God. Dat had Filippus ontdekt. Zo gaat het niet. Zo word ik niet zalig. Zo is er geen verlossing voor mijn zonde. Zo is er geen herstel in de gemeenschap met God. Hij zal dat nog wel geprobeerd hebben, zoals ik denk alle Joden het geprobeerd hebben, maar Filippus heeft ontdekt dat dat zijn hart nooit bevredigen kon. En zo is er in zijn leven plaats gekomen voor een Messias-verwachting. Want zonder de Messias zal Israël nooit bevrijd worden. En zonder de Messias komt er nooit ware verlossing. En zonder de Messias zal er ook nooit vrede met God kunnen zijn voor een zondaarshart. En natuurlijk heeft Filippus, net als alle Joden in die tijd van wie we in het evangelie lezen, in zijn Messias verwachting ook heel wat verkeerde elementen gehad. Dat was ook bij de discipelen zo. Door de lange ontwikkeling van de Joodse godsdienst was er in de Messias-verwachting allerlei onzuivers ingeslopen. En ook in de gedachten van de discipelen vinden we dat terug. Ze verwachten nog maar al te zeer een aards koninkrijk. Maar ondanks alle verkeerde elementen die er zijn en die er straks ook in het getuigenis van Filippus te vinden zijn, want hij zegt tegen Nathanael, Jezus is de zoon van Jozef en hij komt uit Nazareth. Ondanks alle gebrekkigs en ondanks alle tekortkomingen, er is in het leven van Filippus toch een waarachtig verlangen gekomen naar de komst van hem die God beloofd had. En hij behoorde, zo zei ik al, bij dat volk, dat overblijfsel, dat waarlijk heeft leren leven bij de beden van Psalm 14 bijvoorbeeld. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. En toen is Filippus naar die Messias gaan zoeken. Hij had hem nodig leren krijgen, hij had gezien dat zonder hem het heil niet komen kon. Toen is hij gaan zoeken. Waar is Filippus gaan zoeken? In de eerste plaats, en dat maakt zijn eigen getuigenis in vers 46 duidelijk, hij is gaan zoeken in de schrift. Want luister maar wat hij zegt tot Nathanael. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Hij heeft het over Mozes, hij heeft het over de profeten en hij zegt Mozes heeft van hem geschreven, de profeten hebben over hem gesproken. U ziet het, als Nathanael spreekt over hem die hij gevonden heeft, dan verwijst hij naar de schriften en dat bewijst dat Nathanael in zijn leven de schriften heeft leren onderzoeken. Hij wist wat Mozes ervan zei. Hij wist wat de profeten ervan voorzegd hadden. En hoe kwam het dat hij dat wist? Wel, omdat hij naar de schriften gegaan was, toen hij eenmaal begrepen had dat het noodzakelijk is dat de Heere zijn belofte gaat vervullen en dat er verlossing van hemelswegen moet komen. Toen is Filippus in dat besef naar de schriften gegaan om daaruit onderwezen te worden. En hij heeft Mozes geraadpleegd, hij heeft de profeten geraadpleegd om te weten wat de wet ervan zei en wat de profeten ervan verkondigden. Want hij begeerde onderwezen te worden en kennis te krijgen van die belofte Gods en van de beloofde der vaderen. En hij heeft zijn tijd gebruikt en benut om te doen wat de Heere Jezus straks tot de Joden zegt. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En als Filippus hem dan gevonden heeft, dan weet hij terstond, dit is het van wie Mozes gesproken heeft en van wie de profeten gesproken hebben. Dus hij ging zoeken in de schrift en dat is een goed teken. Als een zoekend mensenkind gaat zoeken in de schriften, want die kunnen hem wijs maken tot zaligheid. Hij is zelf tot de schriften gekomen en hij is niet gaan vertrouwen op mensenwoorden en mensenwijsheid, maar hij is tot het woord van God gekomen. En als een mens daar komt en als een mens daar aandacht, daar belangstelling voor krijgt om daaruit onderwezen te worden, dan is er een hoopvol teken in zijn leven. In de tweede plaats, en dat staat er niet bij, maar naar de analogie van het werk Gods in het leven van al Gods kinderen, mogen we dat toch zeker weten. Filippus is ook een man van gebed geworden. Dat kan eenvoudig niet anders, nietwaar? Als de Heere in het leven van een mens komt en als hij zijn hart begeerig maakt en als hij hem een zoeker maakt, dan legt de Heere in dat hart ook het gebed. Dan is er niet alleen maar de belangstelling om te lezen en te onderzoeken, maar dan komt er ook het gebed dat de Heere dat beloofde wil geven. Dat hij zijn belofte wil waarmaken. En het waarachtige adventsvolk is een volk van bidders en iemand die waarlijk zoekt naar het heil en naar de heiland. Die wordt ook een worstelaar aan de troon der genade. Ja, die gaat bij de Heere bidden dat God de hemelen wil scheuren en dat hij neer wil komen. En dan in de derde plaats, Filippus zoekt het bij Johannes de Doper. Want daar is hij. Als we hem ontmoeten in het eerste hoofdstuk van Johannes, dan is hij niet in zijn geboorteplaats Bethsaida in Galilea, in het noorden van Palestina. Maar dan is hij waar ook die anderen zijn, Simon en Andreas, dan is hij bij Johannes de Doper in het zuiden, in Judea. Hoe komt hij daar? Ja, hoe komt hij daar? Hoe komt Simon daar? Hoe komt Andreas daar? Hoe komen Johannes en Jacobus daar? Ze hebben van deze Johannes gehoord. Van zijn prediking, van de doop die hij bediende aan hen die hun schuld beleden, de doop in de Jordaan. En die boodschap die ze in Galilea hebben horen vertellen aangaande Johannes in Judea, die heeft toch iets teweeg gebracht in hun leven. En dat heeft tenslotte geresulteerd in het besluit om daarheen te gaan. En toen ze er waren, hebben ze het met eigen oren gehoord. En Filippus heeft zich van die prediking van de doper niet afgekeerd. Maar het was toch zo'n scherpe prediking. Het was toch zo'n veroordelende prediking. Het was een prediking waarin het gericht aan de orde kwam. Waarin Johannes sprak van de bijl die al aan de wortel van de boom ligt. Waarin Johannes sprak van een die komen zou met de wan in de hand om de dorstvloer te doorzuiveren. En het kaf met onuitblusselijk vuur te verbranden. Het was een boodschap waarin de mensen niet gepaaid werden. Het was een boodschap waarin in alle ernst
doorklonk de roep tot bekering. Bekeert u, zo begon Johannes, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het was een prediking waarin de zonden werden aangewezen zonder dat er overheen gepraat werd. Het was een prediking waarbij de mens ontdekt en uitgekleed werd. Het was een prediking waarbij Johannes de mens als een zondaar voor Gods heilig aangezicht plaatste. Het was een prediking die de mens niet vleide. En toch, Johannes heeft, zo heeft Filippus geweten, de waarheid gesproken. En Filippus en Andreas, ze zijn niet na de eerste prediking weer teruggereisd. Maar hier hoorden ze wat ze onbewust wisten dat ze moesten horen. Hier hoorden ze wat ze in de synagogen niet meer hoorden. Hier hoorden ze waar hun ziel amen op ging zeggen. En ze bleven bij de doper. En ze gingen een kring om hem vormen. Ze werden zijn discipelen. Ze hingen aan zijn lippen. Ze stemden die boodschap toe. Het ging hen door de ziel. En het smeet hen door hun ziel. En toch, ze wisten, het is de waarheid. Dit is het woord van de levende God. Er is geen zaligheid dan alleen in de weg van waarachtige bekering. En we hebben niet langs de weg van de werken der wetvergeving van zonde te verwachten. Maar alleen als we gewassen worden door, ja, door datgene wat God wil schenken. Niet door de werken der wet, maar door de genade Gods die Hij zal openbaren. En toen en Filippus naar die prediking van Johannes luisterde samen met die anderen uit Bethsaida en uit Galilea. Toen ging nog meer in zijn ziel. Kan niet anders leven die begeerde dat God ook dat heil zou willen openbaren. En heeft Filippus dat op dat moment helemaal niet geweten. En hij kon dat ook helemaal niet uiteenleggen. En hij kon dat niet verklaren. Maar u merkt het al wel. Langs al die dingen heen. Door al die omstandigheden heen. Was de Heere al in zijn leven aan het werk. De Heere had hem al die dingen al stap voor stap geleerd. En de Heere had hem uit Galilea naar Judea gebracht. Eerst naar Johannes, eerst onder die prediking. En de Heere had het ook in zijn hart gegeven dat hij die prediking ging toevallen. En dat hij daardoor meer en meer klaargemaakt werd voor de ontmoeting met de Zonen Gods. Zo is Filippus een zoeker geworden. Iemand die het in de schriften zocht. Iemand die het in het gebed zocht. Iemand die het bij Johannes onder de prediking van het woord zocht. Bent u ook een zoeker? Ik bedoel een echte zoeker. Niet een zoeker zoals er 12 in een dozijn zijn. Want er zijn allerlei soorten zoekers, maar een hoop van degenen die wij zoekers noemen of die zichzelf zoekers noemen, ik ben bang dat die het in Gods ogen niet zijn. We kunnen wel denken dat we zoeken, maar dan is het nog de vraag of dat echt het Bijbelse zoeken is. Zoeken is niet hetzelfde als af en toe eens de Bijbel lezen en een gebed doen en de kerk bezoeken en onder het woord opkomen en trouw de middelen gebruiken enzovoort. Als je dat allemaal doet, dan doe je goede dingen, dat is waar, en nodige dingen, maar dan kun je niet zeggen, ja, ik ben een zoeker. Een zoeker ben je niet als je zeggen kunt, ja, ik vraag er elke dag om en meer niet. Dan ben je nog geen zoeker. Een zoeker ben je niet als je zeggen kunt, ik onderzoek het woord des Heren en ik lees getrouw Gods woord en ik maak gebruik van de middelen. En als het verder niet gaat, dan ben je nog geen zoeker. Ik heb wel eens meer gezegd, een zoeker, dat is die vrouw uit de gelijkenis, nietwaar, die haar penning kwijt was, een van haar penningen. En als die vrouw gaat zoeken, dan is het niet, vandaag is 10 minuten en morgen 15 minuten en de volgende dag helemaal niet. Maar dan is dat een vrouw die alle rust opgezegd is en die nergens meer in kan rusten en die voor allerlei dingen geen belangstelling meer heeft, want één ding is voor haar belangrijk geworden. Zij moet dat, die verloren penning, terug hebben en daar moet alles voor wijken en daar moet alles voor opzij. Als God de mens een zoeker maakt, dan komt er iets van die onrust in zijn leven. Dan komt er iets van die haast in zijn leven. dan gaat datgene wat kwijt is zo belangrijk worden dat al het andere daarvoor opzij moet. En wat is er dan kwijt? Wat is dan zo belangrijk en wat missen we? We missen God zelf. We missen God. En met dat we God missen, missen we zijn gunst en zijn gemeenschap, missen we eigenlijk alles. Waar dat ontdekt wordt, daar wordt een mens waarachtig een zoeker en daar kunt u hem vinden. Op gebogen knieën, oh ik wil niet zeggen dat dat altijd onafgebroken dag in dag uit en bij dagen en bij nachten altijd zo zwaar weegt. En zo op het hart gebonden ligt. Er kunnen ook wel weer eens tijden zijn dat het wat minder beseft en gevoeld wordt. Ach, een mens ook in zijn zoeken is niet altijd gelijk. En ook in zijn zoeken blijft hij zo vaak vleeselijk. Maar dan komt de Heere opnieuw en dan bindt hij het opnieuw op het hart. En eigenlijk er is steeds die onrust. Ja, en die onrust drijft weer opnieuw uit. En die doet weer opnieuw kloppen. En zo vinden we zo iemand op zijn knieën. Zo vinden we hem aan de poort des hemels. Zo vinden we hem aan de deur der genade. En hij klopt en hij smeekt. Heere, ontferm u mijner. Heere, denk aan mij. Heere, schenk me uw heil. Hij zoekt. Ja, hij zoekt het in het gebed. Hij zoekt het in de schriften. Oh, wat krijgt hij de schriften lief. En wat gaat hij het woord van God onderzoeken. En wat wordt het hem noodzakelijk om met dat woord te zitten en over dat woord te buigen en dat woord op zich te laten inwerken. En wat doet het hem verdriet en wat legt hij soms met een gevoel van teleurstelling die Bijbel weer neer als hij er geen woord van de Heere in gehoord heeft. Maar aan de andere kant en terstond daarop, hij begeert weer opnieuw en hij verlangt en hij blijft vragen en hij blijft zoeken. En hij zoekt het onder de verkondiging van het woord. Er waren tijden in zijn leven dat hij naar de kerk ging en dat hij, ach ja, hij zat er wel, maar het zei hem niets en het raakte hem niet. En hij zat er als zoveel er zitten, onbewogen en ongeïnteresseerd. Maar als God tot hem gaat spreken en als het woord betekenis krijgt, dan gaat hij luisteren met andere oren. Met oren om te horen of er voor hem iets bij is. Of de Heere voor hem een woord heeft. En hij zoekt in de wegen die de Heere heeft gewezen, gebruikmakend van de middelen die de Heere heeft geschonken. Bent u zo'n zoeker? Zo'n zoeker? En dan, in het leven van Filippus, dan komt het ogenblik dat de tijd er is die de Bijbel de vindenstijd noemt. En dat is van twee kanten zo. We zijn dus bezig met het vinden van Filippus. Deze zoeker beleeft een ogenblik in zijn leven en dat is het moment door God bepaald. En Filippus heeft dat van tevoren niet kunnen uitrekenen en hij zag het einde van die weg helemaal niet, maar op het door God bepaalde ogenblik is daar die Messias. De Heere Jezus staat op het punt om naar Galilea te vertrekken uit Judea. En als Jezus gereed is, zich gereed maakt om weg te gaan, dan is daar het moment dat hij Filippus vindt. Hoe dat gegaan is, daar zwijgt de Bijbel over. De Heere openbaart niet altijd alles hoe het toegaat bij een ziel die door de Heere gevonden wordt. Maar dit is duidelijk, er komt een ogenblik dat Filippus de zoeker ook een vinder wordt. Dan ziet hij hem naar wie hij al zo lang verlangd heeft. Dan ziet hij hem om wiens komst en om wiens openbaring hij gebeden heeft. Dan ziet hij hem naar wie zijn hart is uitgegaan. Dan ziet hij hem van wie Mozes gesproken heeft in de wet en van wie de profeten gesproken hebben. Dan ziet hij hem van wie Filippus, zonder dat hij het kon bewijzen, zonder dat hij het kon berekenen, zonder dat hij het kon verklaren, van wie hij toch al is gaan houden, aan wie hij een band, op wie hij een betrekking gekregen had, die hij toch al had leren lief krijgen. Want wat Mozes ervan zei, dat had zijn hart geraakt. En wat de profeten ervan zeiden, dat had zijn hart geraakt. En nu ziet hij hem met zijn eigen ogen. En dan spreekt de Heer, en daar kunt u het aan zien, hier is
Hier is de Heere al aan het werk geweest. Daar spreekt de Heere maar een enkel woord. Volg mij. En die twee woorden zijn genoeg. En Filippus volgt. Hij is er voor klaargemaakt. En als de Heere dan komt, dan trekt de Heere hem met zich mee. En Filippus wordt een volgeling. Een discipel van de Heere Jezus. Een vinder, deze Filippus. En hij gaat er ook van getuigen. Uit de volheid van het gemoed gaat hij ervan spreken. Hij zoekt Nathanael op, vindt hem, zegt het. Wij hebben gevonden. Nathanael, we hebben het er menigmaal over gehad. En we hebben menigmaal ons verlangen aan elkaar bekendgemaakt. Maar we hebben hem gevonden. Gevonden, die Messias. Van wie Mozes gesproken heeft en van wie we bij de profeten lezen. En Nathanael aarzelt niet, of Filippus aarzelt niet als hij dat zegt. Het is niet een en al vaagheid en het is niet, nu hoop ik toch dat ik de Messias gevonden heb. Nee, hij kan uit de zekerheid spreken, want hij heeft hem in mezelf ontmoet. Oh, ik weet het. Ook als hij tot Nathanael spreekt, dan slaat hij de plank nog een paar keer mis. Jezus is niet de zoon van Jozef en Jezus komt als het erop aankomt ook niet uit Nazareth. Maar ondanks dat er nog veel gebrek is en kennis is en ondanks dat hij nog veel onderwijs nodig heeft. Het is toch waar, hij mag het zeggen en op goede gronden zeggen, wij hebben gevonden. Niet een misschien, niet een ik hoop het, niet een ik kan het niet ontkennen. Nee, Filippus mag het uit de volheid van het gemoed zeggen, wij hebben gevonden. Ach, en zo hoort het toch ook eigenlijk te zijn, nietwaar? We kunnen toch met ons zoeken niet tevreden zijn? Of bent u dat wel? Vroeg u zo pas, bent u een zoeker? En als u nou een echte zoeker bent, dan mag u niet alleen op die vraag bevestigend antwoorden, maar dan zegt u er ook bij, maar ik heb aan mijn zoeken niet genoeg. Namaakzoekers hebben aan hun zoeken genoeg. Onthoud dat maar. Eigengemaakte zoekers hebben aan hun zoeken genoeg. Maar mensen die door God zoekers gemaakt zijn, hebben aan hun zoeken niet genoeg. Die kunnen niet rusten, die moeten vinden. Er staat te veel op het spel. Ze zijn te veel kwijt. Ze zijn immers God kwijt. En daar kun je niet in leven, in dat godsgemis. En daarom, er is een drang en altijd weer komt dat terug. Ik moet de Heere hebben. Ik moet hem hebben van wie Mozes spreekt. Van wie de profeten spreken, kan niet rusten. Of hij moet zich aan mijn ziel geopenbaard hebben. Dood en eeuwigheid zijn ermee gemoeid. Eeuwig wel of eeuwig wee hangen daarvan af. Hebt u, ik vraag het nu zo, hebt u leren vinden? Bent u zo'n zoeker geworden die niet hebt leren kon rusten en nergens in kon rusten? Voordat u hebt gevonden. Of doet u het misschien nog met misschien en ik hoop het. O, heb daar niet genoeg aan. Heb er niet genoeg aan wat we zo menigmaal zeggen. Ik kan het niet ontkennen. Dat mag misschien wel zo wezen. En dat mag misschien ook nog best op goede gronden zo gezegd worden. Maar heb er niet genoeg aan. Met Filippus moeten we het leren, wij hebben gevonden. Uw hart gaat naar hem uit. Naar hem van wie Mozes gesproken heeft, is hij dierbaar geworden? Is hij noodzakelijk geworden? Niets is er waar ik in kan rusten. Is dat de taal van uw hart? Wel, blijf aan die troon der genade vragen. Blijf in het woord des Heeren zoeken, houd aan. Het is waar, de Heere openbaart het in het leven van zijn kinderen niet altijd aanstond. Maar de Dordtse leerregels vertellen het ons dat diegenen die zover nog niet zijn en die vastheid nog niet hebben en die het met Filippus niet instemmen kunnen, wij hebben gevonden, die moeten wachten naar de tijd van overvloediger genade en intussen
volharden in het gebruik der middelen. Om daar te vertoeven waar de Heere zich bekend maakt. Om daar te blijven waar de Heere zich wil geven, zich wil wegschenken. Oh, ik weet het, er zijn er die lichtvaardig spreken van wij hebben gevonden. Mensen die wat dat betreft, om het maar zo te zeggen, nogal hoog van de toren blazen. Die het zeggen en er eigenlijk geen grond voor hebben. Die wel zeggen we hebben gevonden, maar die er niet van kunnen spreken dat ze ooit wat kwijt waren in hun leven. En dat ze ooit wat gemist hebben. Wel, dat is misschien wel heel wat om zo te spreken, maar het heeft geen inhoud en het heeft geen enkele waarde. En je kunt er jezelf wel mee op de been houden, maar je kunt er niet mee voor God verschijnen. Vinden in de weg van zoeken, in de weg van missen. Dat is het wat de Heere zijn volk leert. En zo maakt de Heere inderdaad zijn belofte waar. Zoekt en gij zult vinden. En dan hoeven we er niet bevreesd voor te zijn, gemeente, om dat woord van de Heere te herhalen. Want het is de waarheid. Eén die door hem zoekend gemaakt is, zal door hem ook vinder gemaakt worden. Want er is een vindenstijd bij de Heere. Op zijn tijd kwam hij in het leven van Filippus. En het was genoeg wat hij zei, volg mij. En zo is de Heere nog. Maar, als dan Filippus achteraf alles is terug gaat zien. Als hij achteraf nog eens terugdenkt aan die tijd in Bethsaida. En toen hij naar het zuiden reisde. En toen hij onder het gehoor van Johannes verkeerde. En toen hij de Heere ontmoette. En toen hij die woorden hoorde, volg mij. En toen zijn hart gewillig gemaakt werd om hem te volgen. Als hij al die dingen nog eens overdenkt. Hoeveel was er van dat alles dan van hem? Hoeveel van dat alles wat hij meegemaakt heeft, was er van hem? Hoe kwam het toch dat hij vond? Was dat omdat hij zo'n ernstige zoeker was? Was dat vanwege zijn ernst? Was dat vanwege zijn vasthoudendheid in zijn zoeken? En als hij al ernstig was, en als hij al volhardend was in het gebed, waar kwam die ernst dan vandaan? En waar kwam die volharding in het gebed dan vandaan? Kwam dat uit zijn eigen hart? Was dat vrucht van zijn eigen overleggingen? Was dat zijn eigen inbreng in het werk van zalig worden? Was dat zijn bijdrage? Hoe kwam het toch dat zijn ogen ervoor open gegaan waren dat hij iemand nodig had, sterker dan de mensen? Hoe kwam het toch dat hij onder de prediking van Johannes amen zei in zijn hart, terwijl zijn ziel leeg bleef onder de prediking van de rabbijnen? Hoe kwam het dat hij ontdekte wat zoveel Joden nooit ontdekt hebben, namelijk dat ze niet door de werken der wet goden kunnen behagen en dat er geen gerechtigheid is langs die weg? Hoe kwam het dat Filippus daar niet bij viel? Hoe kwam het dat hij het ermee eens werd als Johannes in de naam des Heren de boodschap bracht dat er bekering moet zijn? Hoe kwam het dat hij ervoor boog? Hoe kwam het dat er geloof kwam in de Messias? Hoe kwam het dat de boodschap van Mozes en de profeten zijn hart ging raken? Hoe kwam het dat er gebed in zijn ziel lag? U begrijpt het wel, waar kwamen al die werkzaamheden dan vandaan? Was dat vrucht van wat er groeide op de akker van zijn hart? Was dat het resultaat van het zaad dat hij zelf gestrooid had? Had hij zijn eigen ogen geopend? Er is maar één conclusie mogelijk en Filippus heeft het geleerd. Het was allemaal Gods werk. God had naar hem omgezien. Voor die tijd en tijdens de beleving van die zaken had hij dat zo nog niet gezien. Daar waren zijn ogen nog niet voor open. Maar achteraf heeft hij het beter gezien. Hij deed al die dingen. Hij zocht. Hij zocht in Mozes en in de profeten en hij werd gevonden aan de troon der genade. En hij zat onder het gehoor van Johannes de Doper en zijn hart zei er amen op. Omdat, nee, niet hij zocht, maar omdat God zocht. Omdat de Heere het oog op hem geslagen had. En omdat de Heere hem wilde brengen tot die plaats waar hij hem zou doen vinden. Het was alles Gods werk. En in het leven van Filippus en in het leven van al Gods kinderen komt het uit. En wordt het bewaarheid wat de Heere Jezus zelf eens een keer gezegd heeft. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken. En zalig te maken wat verloren is. En waarom zocht de Heere Jezus? Waarom zocht de Heere Jezus? Wel, waarom ging het hem om Filippus? Waarom zegt onze tekst, hij vond hem? Weet u waarom dat is? Omdat Filippus aan de Heere Jezus gegeven was. In de eeuwigheid al. Toen de Heere Jezus zich met zijn hart borg gesteld heeft voor het volk dat hij kwam verlossen, toen was Filippus daarbij. Filippus was er een die God al van eeuwigheid gekend heeft. En omdat de Heere hem van eeuwigheid gekend heeft hij hem ook aan zijn zoon gegeven en de zoon heeft op zich genomen om ook Filippus te vinden en voor hem te voldoen. En zo is Christus gekomen. Ah, maar die Filippus is verloren. Die is verloren in zonde en ongerechtigheid. Dat is een kind van Adam. Dat is een kind des toorns. Dat is waar. Maar de Heere heeft juist die verloren Filippus gezocht. Niet een rechtvaardige. Niet een heilige. Niet een volkomene. Niet een ernstige Filippus. Niet een godvrezende. Maar een verloren Filippus. Daar is de Heere Jezus op naar het. Daar zoekt de Heere Jezus naar. En dan komt de tijd dat hij hem vindt. Christus, Jezus, vond Filippus. En dat heeft Filippus achteraf zo gezien. En omdat de Heere hem zocht, daar ontbrak dat moment aan. Niet vanwege Filippus zoeken en niet vanwege zijn bidden en niet vanwege zijn ernst. Maar omdat de Heere zocht en omdat de Heere vast besloten was om dit kind van Adam uit de macht van de zonde en van onder de heerschappij van de duivel te bevrijden. Het was een wonder voor Filippus toen hij tot Nathanael kon zeggen, wij hebben gevonden. Uit de volheid van zijn gemoed heeft hij het gezegd. Het was een wonder voor hem. Het was een wonder waar hij God om heeft aangebeden en waarvoor hij de Heere heeft gedankt. Maar als hij het achteraf nog eens terug gaat lezen. En als hij met dezelfde blik waarmee de evangelist Johannes het evangelie schrijft zijn eigen leven nog eens gaat overzien. Johannes schrijft het en Filippus weet het. Jezus vond mij. En dat wonder, dat is nog veel groter geworden dan het wonder dat hij Jezus vond. En vooral als hij dan gaat bedenken waar hij vandaan komt. Waar komt hij vandaan? In vers 45, Filippus nu was van Bethsaida, een vissersplaatsje aan de noordkust van het meer van Galilea. Daar kwam hij vandaan, daar kwamen ook die anderen vandaan, Andreas en Petrus woonden daar. Wat is er zo bijzonder aan Bethsaida? Wel niks. Het was een eenvoudig vissersplaatsje. Maar toch, er is wel wat bijzonders met Bethsaida. Want dat is één van de steden waar het meest van Jezus tekenen en wonderen en krachten geschied zijn. Herinnert u zich dat niet in het 11e hoofdstuk van Matthäus? Dan zegt de Heer Jezus, toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, ze zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Bethsaida is een van die plaatsen waar de Heer Jezus heel wat keren geweest is. En waar hij blinden genezen heeft en kreupelen heeft doen wandelen, waar hij zijn woord gesproken heeft en de mensen hebben geluisterd. Maar ze hebben zich niet bekeerd. En de inwoners van Bethsaida hebben niet gezegd met Filippus, wij hebben gevonden. Ach, en als Filippus dan bedenkt dat hij uit dat plaatsje komt en hij is erbij als de Heere Jezus deze woorden spreekt, dan wordt het hem onbegrijpelijker, ja nog steeds groter wonder. Hij is gevonden. En in Bethsaida hebben ze de Heere ontmoet en ze hebben tot hem, hij heeft tot hen gesproken en hij heeft zijn krachten in hun midden gedaan en ze hebben zich niet bekeerd. O, wat onderscheidt Filippus van die anderen in Bethsaida. En daar hoort hij het de Heere Jezus in hetzelfde verband zeggen, in diezelfde uren, toen de Heer Jezus die verwijten uitsprak aan de steden die zich niet bekeerd hadden, in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. En toen heeft Filippus, en woorden had hij er niet voor, en begrijpen kon hij het nog minder, maar toen heeft Filippus er iets van gevoeld. De meesten in Bethsaida, wijzen en verstandigen, en voor hen is het verborgen. Maar hij, door de onbegrijpelijke genade Gods, mag behoren bij die kinderkens, aan wie het is geopenbaard. De Heer Jezus zegt het, en ik weet niet in hoeverre zijn ziel er toen amen op gezegd heeft, maar in de eeuwigheid heeft zijn ziel er steeds weer amen op gezegd. Ja, Vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. Jezus vond Filippus. En waarom niet zijn buurman? Waarom niet die anderen in Bethsaida? In wat was hij anders? In wat was hij beter? En toen heeft Filippus iets van de troost. De onuitsprekelijke troost. En de zaligheid. En de vastheid ontdekt. Van het feit dat God de God der verkiezing is. Ja, Vader, zo is geweest het welbehagen voor u. En daar ligt de zaligheid in. Jezus vond Filippus. Amen. We zingen Psalm 66, het 8e vers.
Thank you.
Heere, wij mogen ons aan het einde van ons samen zijn nogmaals voor uw heilige troon buigen en uw grote naam met dankzegging erkennen. Wilt gij dat woord wat we gehoord hebben toch achtervolgen met uw onmisbare zegen? Wilt gij het gebruiken, Heere, tot bemoediging van hen die waarlijk zoeken? Wilt gij het gebruiken, Heere, om hen te doen volhouden en niet te rusten voordat zij hebben mogen vinden? Maar wilt gij het ook gebruiken om uw volk de nog grotere rijkdom en de nog rijkere genade te doen verstaan dat gij de zondaar vindt? Dat gij, o God, begonnen zijt in de eeuwigheid al. En dat gij, o Heere Jezus Christus, gekomen zijt in de tijd. En dat gij door uw geest nog werkzaam zijt. Ja, dat gij zoekt het verlorene. En dat gij dat verlorene zeker zult vinden. O Heere, doe gij uw volk toch zien wat het geheim van zalig worden is. Hoe het in elkaar grijpt, uw zoeken en ons zoeken. En hoe gij door uw zoeken een mens zoekend maakt. Maar hoe gij dan ook zeker kunt beloven, zoekt en gij zult vinden. Heere, laat de boodschap van uw woord ook vrucht mogen dragen. In die zin dat uw kinderen meer en meer leren zien de vastheid van het heil, de zekerheid van de zaligheid. Ach, nu kan de zaligheid de uwe nooit ontgaan, want gij staat ervoor in. Heere, uw woord staat er borg voor, uw eeuwig besluit staat er al borg voor. De overdracht van de gegevenen des vaders aan de zoon staat er borg voor. Heere, uw kerk, uw ware Sion is aan alle kanten met zekerheden en garanties omringd. En de duivel mag nog zo machtig zijn en de vorst der duisternis mag nog zoveel proberen. En heel de macht der hel mag er tegenop komen. Maar als dat waar is, Jezus vond Filippus, dan kan er nooit meer iets aan veranderd worden. Dan ligt het vast, dan staat het op onwankelbare gronden. Heer, als het van ons zoeken afhing, dan was het altijd nog maar een misschien en meer niet. Dan konden we nooit verder komen dan we hopen het. Maar nu het uw werk is, nu is het gegarandeerd. O God, wij bidden u dat gij uw kerk uit die vastigheden wil doen leven. Wilt gij gedenken aan hen die er buiten staan? Aan hen die de dingen wel horen en die ook wel onder het woord komen en die er ook wel naar luisteren, maar die straks weer geneigd zijn om net zo verder te gaan als voor dit uur. Wilt gij ze, Heere, staande houden? Ach, wat is een mens als hij God niet tot zijn deel heeft en als hij geen borg voor zijn ziel heeft? We beseffen het niet, Heere, omdat we er blind voor zijn. Maar voor de rechterstoel zal het beseft worden. En op het sterfbed zal het beseft worden. Wat een armoede er dan is. Heere, open onze ogen er eert eentijds voor. Opdat we nog mogen leren. Alle die u niet kennen om u nodig te krijgen. En wilt gij het op ons hart binden. Ja, dat gij nog gewillig zijt om zondaren te ontvangen. En zalig te maken. Heere, wij danken u dat gij ons op deze dag in ongestoord uw woord deed horen. Wilt gij het zelf door uw heilige geest zegenen. Zegen ons in alle arbeid ook in deze week. Maar geef dat onder alle arbeid door uw woord in ons hart. Uw woord in onze gedachten mag blijven. En dat wij door dat woord van u geleid en geregeerd mogen worden tot eer van uw naam. Doe ook verzoening over onze zonden. Ook de zonden in dit uur bedreven, Heere, vergeef ze. En dat alleen om de volbrachte arbeid, om het volmaakte offer van uw Zoon. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 119 en daarvan het 86e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.